Het laatste deel van Ezechiël 28, namelijk vanaf vers 20. Wijders geschieden des Heren woord tot mij zeggen: de mensenkind, zet uw aangezicht tegen Sidon en profiteer tegen haar. En zeg, zo zegt de Heere, Heren, zie ik aan u, o Sidon, en zal in het midden van u verheerlijkt worden. En ze zullen weten dat ik de Heere ben, als ik gerichten in haar zal hebben geoefend en in haar geheiligd zal zijn. Want ik zal de pestilentie in haar zenden en bloed op haar straten. En de verslagenen zullen vallen in het midden van haar door het zwaard dat tegen haar val zal zijn van rondom. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En het huis Israëls zal geen smartende doorn noch weedoende distel meer hebben van allen die rondom hen zijn, die hen lieden beroven. En ze zullen weten dat ik de Heere Heere ben. Alzo zegt de Heere Heere, als ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder de welke zij verstrooid zijn, en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En ze zullen daarin zeker wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen zeker wonen als ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere, hun lieder God ben. Zodat aan het eind van dit schriftgedeelte dan uiteindelijk wel degelijk sprake is van een herstel van Israël. Het is ook tamelijk voor de hand liggend. Wij krijgen namelijk, of wij kregen in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek natuurlijk uitgebreide profetieën tegen Israël in het algemeen, het Joodse volk in het bijzonder en nog meer specifiek tegen Jeruzalem. Maar nadat dan uitgebreid gesproken is over Jeruzalem, komen dan deze heidense volkeren, althans deze buurlanden, aan de orde, die zich vanuit Gods standpunt in elk geval misdragen hebben tegen Israël. Gelovig Israël of ongelovig Israël doet er weinig toe. Het was per slot in elk geval zijn volk. En aangekondigd wordt dan ook dat oordelen van Gods kant niet alleen Jeruzalem zouden treffen, maar ook deze buurlanden. Waaronder dan Tyrus, zoals we vorige keer gezien hebben, terwijl tegelijkertijd over de koning van Tyrus heen gedacht wordt aan, dan wel verwezen wordt naar de duivel zelf, dan wel de antichrist. En tot vervelens toe zeg ik er dus elke keer bij dat, voor zover ik het zie, de duivel en de antichrist gewoon één en dezelfde zijn, hè? Ondanks alle misverstanden die daarover bestaan. Maar over de koning van Tyrus heen wordt gesproken uiteindelijk over de laatste grote machthebber op aarde. En dat is of de antichrist of zijn tegenhanger, zijn menselijke tegenhanger, de uiteindelijke koning van dat laatste wereldrijk, die immers de macht van die antichrist, de macht van dat beest, uitoefent, zoals het staat in Openbaring 13. Maar daar kom ik natuurlijk niet elke keer op terug. Wij komen hem straks trouwens weer tegen in Ezechiël 29. Maar die laat ik even liggen. Wij krijgen eerst nog even Sidon. Sidon speelt niet zo'n belangrijke rol verder in de Bijbelse geschiedenis. Ook in de geschiedenis als zodanig niet. Al moet gezegd worden dat Sidon wel degelijk lange tijd belangrijker was. Een belangrijke stad was dan Tyrus. Maar dat stamt van verder terug. En bovendien, Sidon was net zo goed oorspronkelijk gebouwd op rotsen en eilandjes, of hoe dat maar heten mag, voor de kust. Het lijkt dus erg op Tyrus, daar komt het op neer. Maar ze worden ook gewoonlijk in één adem genoemd, Tyrus en Sidon. En wij zeggen dan met één woord weer Libanon, want daar moet je die steden, of wat er van over is, in onze dagen zoeken. Over Sidon kan ik kort zijn. In de eerste plaats, de stad werd in de tijd veroverd en verbrand in de opstand tegen een Persische koning inmiddels. Artaxerxes Ochus heette die jongen. Hij had nog een rugnummer ook, maar dat ben ik vergeten eerlijk gezegd. Maar ze heette bovendien allemaal Artaxerxes, omdat het, of Ahasveros, als ze in de Bijbel een naam krijgen via het Hebreeuws, dat betekent altijd toch hetzelfde, een koning gewoon. De koninklijke titel van de Persen, zoals alle koningen van Egypte nu eenmaal Farao heette. En hoe heette die andere ook alweer? Abimelech, hè? In de dagen van Abraham en Isaac. Nou goed. Doet er ook weinig toe. Maar de stad is inderdaad verwoest geworden, verbrand geworden. Overigens later weer herbouwd. En Sidon speelt later ook nog... Sidon komt later ook voor in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Wordt bij gelegenheid ook nog even genoemd in het Marcus Evangelie. Maar dat even terzijde. Niettemin, een gelijksoortig oordeel als Tyrus getroffen heeft... heeft ook inderdaad Sidon getroffen. Alleen op een andere manier en in weer een later koninkrijk. Het zou nog even duren voor het zover was. Maar het is inderdaad gebeurd. De reden daarvoor wordt uiteraard ook hier gegeven, zij het dan pas achteraf, in vers 24. Waar staat, en het huis Israël zal geen smartende doorn, nog weedoende distel meer hebben van allen die rondom hen zijn, die hen lieden beroven. Met andere woorden, Sidon wordt beschouwd als een smartende doorn, een doorn die steekt en dus zeer doet. Of als een weedoende distel, wat het ook wezen mogen met alle respect voor de vertalers. Een weedoende distel. Ja, dat is een mooi, hè. Het allitereert nog een beetje. Maar het zou er niet meer zijn, staat hier. En dat betekent natuurlijk dat Sidon als zodanig beschouwd wordt. De pestilentie, zoals die genoemd worden in vers 23, zijn uiteraard gevolg van de beleg rond de stad in de tijd, zoals het inderdaad in de geschiedenis vervuld is geworden. En uiteindelijk is de stad daadwerkelijk ingenomen en bovendien ook verbrand. Dat wil zeggen, deze profetieën hebben in het verleden in ieder geval een toepassing gehad. Hoe het met het tegenwoordige Sidon gesteld is, heb ik totaal geen idee van. En de vraag of dat misschien in de toekomst alsnog zal gebeuren, is ook moeilijk te beantwoorden. Maar ik kan wel heel algemeen daar wat over zeggen. Want wij weten dat tegen het eind van de 70ste week van Daniël, dat dan een invasie plaatsvindt, in elk geval vanuit de Middellandse Zee naar de oostkust van de Middellandse Zee. Die heeft in de eerste plaats, in de Bijbel althans, natuurlijk in de eerste plaats betrekking op Israël, de Joodse staat. Maar het blijkt dat heel die oostkust van de Middellandse Zee daarbij doelwit is. En dat betekent dat Libanon daar ook bij hoort, uiteraard. En dus ook deze steden Tyrus en Sidon. Ik verwacht eigenlijk, niet omdat het zo expliciet in de Bijbel staat, want dat is twijfelachtig, maar ik verwacht eigenlijk dat die steden net zo goed ten onder zullen gaan, net als Jeruzalem. Bovendien verwacht ik dat diezelfde Oost-Europese legers, want dat zijn ze, die invasie ook eens zullen uitvoeren in Egypte. Maar Egypte, dat is hier weer het volgende hoofdstuk. En naar alleen daarvan kom ik er wel op terug. Het gaat in een moeite door, namelijk is eigenlijk het idee, en verder wordt er niet expliciet nog meer iets over verteld. Maar ik denk wel dat het zo is, dat hoewel deze profetieën in het verleden toepassing gehad hebben, inclusief die van de verwoesting van Jeruzalem, zullen deze profetieën in de toekomst alsnog een toepassing hebben. En dus inclusief Tyrus en Sidon en eventueel Egypte. Niettemin, een en ander zal leiden uiteindelijk wel degelijk tot in de eerste plaats een herstel van Israël. Nadat namelijk beschreven werd in deze hoofdstukken, althans voor een belangrijk deel, de godsoordeel over de vijanden van Israël, ligt het natuurlijk toch voor de hand dat er ook enige woorden nog gewijd worden aan het toekomstig herstel van Israël. Want daar moet het natuurlijk toch allemaal naartoe. Dat is uiteindelijk ook de climax van de heilsgeschiedenis uiteraard. De bekering van Israël en daarna, maar dat komt pas daarna, de overige volken. Maar in de eerste plaats Israël, met als gevolg het herstel ook inderdaad van Israël in het beloofde land. En vandaar ook die woorden van vers 25. Alzo zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israëls zal vergaderd hebben, let op, niet het huis van Juda, ook niet het huis van Israël en Juda, maar gewoon het huis Israëls. En als er verder niks bij staat, dan denk ik uitsluitend aan heel Israël en dus aan 12 stammen. En dus niet eens aan Joden of die term. Natuurlijk, dat hoort erbij, natuurlijk, maakt er deel van uit. Maar het gaat uiteindelijk om een herstel van heel Israël. Alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volken onder de welke zij verstrooid zijn, en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En het zal duidelijk zijn dat dat in elk geval nog niet gebeurd is. Zodat je je dus weer afvraagt, ja, wat heeft vers 25 nou nog van doen met vers 23 en 24 en zo verder. En mijn antwoord daarop is dat dus, kennelijk, tenzij anders vermeld, deze profetieën wel degelijk in de toekomst, dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus, alsnog hun toepassing zullen hebben. En dan leidt het wel degelijk naar het herstel van Israël. Want de ondergang of het oordeel over Sidon en Tyrus, maar ook over Egypte uit de volgende hoofdstukken, vindt, als u mij vraagt, allemaal plaats aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ik kijk natuurlijk niet op een dag, maar ik bedoel, gebeurt in diezelfde tijd en nou bedoel ik het toch wel betrekkelijk smal. Mijn idee is, maar ik ga dat niet elke keer aantonen, maar mijn idee is dat juist deze buurvolken tegelijkertijd met de Joodse staat ten onder zullen gaan. Dan wel geoordeeld zullen worden. En de belangrijke plaats die deze volkeren, zeker in relatie tot Israël, in de geschiedenis innamen, die belangrijke plaats zullen ze ook innemen in de dagen waarin de dag des Heren aanbreekt en de oordeel Gods komt, beginnende bij het huis Gods, dat wil zeggen beginnende bij Israël, maar meteen ook bij die buurlanden. Vandaar dat ook de volgorde van deze gebeurtenissen hier in deze hoofdstukken van Ezechiël omstreden is. Maar dat geeft niks. Dat is namelijk omdat de volgorde helemaal niet bepaald wordt. Omdat in de toekomst de volgorde toch wat anders ligt dan in het verleden. Dat wil zeggen, in de toekomst gebeurde allemaal tamelijk gelijktijdig. Door dezelfde legers allemaal in één keer. En in het verleden gebeurde het zelfs door verschillende legers in verschillende tijden. Soms met meerdere eeuwen ertussen. En vandaar de gekke volgorde. Trouwens, ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. Maar ik weet niet of ik het in één keer zo zeggen kan. Moet ik even zoeken. Wij waren in het 11e jaar. Ik zit nu in Ezechiël 26 vers 1. Wij waren al in het 11e jaar van de ballingschap. Het 11e jaar op de eerste der maand. Die is duidelijk, hè? Maar in 29 vers 1, waar we nu bijna aan toe zijn, zijn we in het 10e jaar, in de 10e maand of de 12e der maand. Dat was dus eerder. Heb je die? En daarna moet ik even zoeken, want in vers 17 van hoofdstuk 29 staat, voorts gebeurde het in het 27e jaar. Dan ben je 17 jaar verder dan het begin van het hoofdstuk. Met andere woorden, de volgorde waarin deze profetieën in onze Bijbel staan, en dus in de boek Ezechiël, is niet de volgorde waarin Ezechiël ze ontving. Ze zijn in een andere volgorde zo zonder meer gezet. En bevestig wat ik altijd wil zeggen, volgorde is gewoonlijk in het profetisch woord helemaal niet belangrijk. Maar kennelijk zijn deze profetieën op een of andere wijze gerubriceerd. Op onderwerp, maar niet op datum van verschijnen. Of de datum waarop deze profetieën kwamen. Dat vind ik leuk, want dan kan ik meteen er even op wijzen. Dat heeft hier niets mee te maken. Maar kan ik er meteen even op wijzen dat onze Nieuwtestamentische Bijbelboeken ook niet staan in de volgorde waarin die boeken geschreven zijn. En er kan maar één reden voor zijn. Het is ook niet van belang, precies. Want er zijn er die hebben daar zwaar kritiek op en zeggen, ja, maar ze hebben het in de verkeerde volgorde gezet. En nou is het heel lastig om nog het leerstellig uit elkaar te houden. Dat moet je dan van Ezechiël ook zeggen. Zijn die profetieën ook in de verkeerde volgorde gezet. Maar het punt is gewoon, het heeft met de inhoud helemaal verder niks van doen. Of met de betekenis van de inhoud. Ze zijn gewoon gerubriceerd geworden. En daar gaat het maar om. Dus het Nieuwe Testament ook gebeurt. Maar inhoudelijk speelt het geen rol. En ik ben er stellig van overtuigd dat als er geen jaartallen bij gestaan zouden hebben, zou je daar niks van gemerkt hebben. Ook hier in Ezechiël niet. Maakt namelijk niks uit. Eigenlijk. Nou goed. Dat gezegd zijnde ben ik weer even terug in hoofdstuk 28, waar dan staat in vers 25, alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volken onder welke zij verstrooid zijn. De gedachte is eigenlijk dat nadat die koning van Tyrus definitief ten onder gegaan is, want het was nog steeds hoofdstuk 28, of zullen we zeggen nadat het beest, valse profeet, de antichrist of hoe ze maar heten, want dat kan nog drie keer hetzelfde zijn, Nadat die gebonden zijn of nadat hij gebonden is, samen met die anderen, dat maakt me niks uit, dan zal Israël inderdaad vergaderd zijn. Maar dan zijn we al in de 1000 jaren terecht. Begrijpt u me goed? Ik reken nog altijd 33 jaren tussen het einde van de 70ste week van Daniel en dus de verwoesting van Jeruzalem en van Tyrus en Sidon en Egypte. Reken ik 33 jaren tot aan het begin van de 1000 jaren. En bij die gelegenheid wordt Israël geacht vergaderd te zijn. Tenminste, dat lijkt mij zo te zijn. Dan is dat definitief gebeurd. En daarover wordt nu hier ook geschreven dus. Hè? Als echt al die, al die smartende doorns en weedoende distels verdwenen zijn, dan is dat laatste rijk, het rijk van Antichrist, zo je wilt, inderdaad definitief ten onder gegaan. En heeft de Heer, heeft de Zoon des Mensen plaatsgenomen op de troon en de schapen van de bokken gescheiden, zoals dat heet in Matthäus 25. Waarbij de schapen het koninkrijk beërven. En de rest wordt weggedaan. In de buitenste duisternis in elk geval. En daar gaat het hier over. Vers 25. Alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volken onder de welke zij verstrooid zijn, en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dat is nog nooit gebeurd. Zeker ook niet bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En zij zullen daarin zeker, in het Duits, sicher, veilig betekent het woord, hè? In het Nederlands dus ook vroeger. Zij zullen daarin veilig wonen, staat het daar in nieuwere vertaling dus. Ja, dat is wat zeker nou eigenlijk helemaal betekent. Hè? Zij zullen daarin zeker wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten, ja, zij zullen zeker wonen als ik gerichten zal hebben geoefend, tegen allen die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun lieder God ben. En alleen al deze uitspraken bevestigen dat die voorgaande hoofdstukken over die oordelen tegen wie het maar waren, hè, de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Filistijnen, de Tyrus en Sidon. Wat staat er dan, zus?
Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten.
Ja.
Ja, veilig zullen ze wonen, terwijl ik gerichten voltrek aan alle uit hun omgeving. Dus ze wonen er en...
Terwijl?
Zo,
ja. Ja, nou, daar is ook weinig tegen in te brengen, want dat zal ook zo zijn. Maar het punt is dat in de dagen dat gerichten voltrokken worden aan de volkeren, dan zal een gelovig overblijfsel weliswaar veilig wonen, nadat men via Petra enzovoorts in het land is aangekomen. Maar dat betreft niet heel Israël nog, maar het betreft ook niet Tyrus en Sidon in dat geval, want die zijn dan al geoordeeld. Van Moab en Ammon moet je dat vermoedelijk ook zeggen. Want ik denk dat Moab en Ammon geoordeeld zullen worden ter gelegenheid van de terugkeer, om zo te zeggen, uit Petra naar Jeruzalem. Want zo lees ik dat. En daarom prefereer ik toch ook in dit geval de Statenvertaling. Al denk ik niet dat het taalkundig veel in te brengen is tegen wat daar staat, hoor, overigens. Want in die termen wordt er ook over gesproken dat Israël veilig zal zijn, terwijl de heidenen zullen proberen Jeruzalem zelf te veroveren, optrekken. Armageddon, dat beruchte woord, die term Armageddon slaat op volkeren die optrekken tegen Israël, dus tegen Jeruzalem. Maar de Heer belooft in dat verband dat hij Jeruzalem zal bewaren enzovoort. Dus het is inderdaad wel waar, maar dat betreft dan toch niet Tyrus en Sidon of de Palestijnen, zoals we hier in voorgaande hoofdstukken gezien hebben. Dus ik houd het erop dat deze vertaling correcter is en dat we inderdaad terecht zijn hier al in de 1000 jaren. Dan zijn de gerichten al geoefend en dan zullen ze zeker wonen in elk geval. Als ik gerichten zal geoefend hebben tegen alle die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn, betreft dus inderdaad de directe buurvolkeren. En ze zullen weten dat ik, Jehovah, hun lieder God ben. Eindelijk. In de toekomst. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar het zal gebeuren voor de ogen der heidenen, stond in vers 25. Het is een demonstratie, inderdaad, van Gods wegen. Nou goed. Maar een van die buurvolkeren is voor het laatst bewaard. Dat komt omdat het tegelijkertijd het moedervolk is. Bestaat zo'n term eigenlijk, moedervolk of niet? Daar vinden wij het uit. Egypte wordt geacht de moeder te zijn, namelijk van Israël. Niet alleen maar een buurvolk, maar ook een soort familie. Want Israël wordt geacht uit Egypte geboren te zijn, is het idee. Vandaar dat als er wat fout gaat met Israël en de Heer Israël beschouwt als Lo-Ami, niet, of niet meer, mijn volk, dan kom je nogal eens tegen dat het dus terugkeert, het volk keert dan terug naar Egypte. Begrijp je me goed, er zijn meerdere opties, want het kan ook terugkeren naar Babel. Daar kwam namelijk Abraham vandaan, uit Ur der Chaldeeën. En vandaar het verdwijnen van het Joodse volk in de tijd in de Babylonische ballingschap. En gedeelte wat daarvoor al verdween naar Assyrische ballingschap, wel een deel daarvan kwam ook in Babel terecht, want het maakte deel uit van het Assyrische Rijk. Dat heb ik zwart op wit in de Bijbel, Babel. Wordt expliciet in dat verband genoemd, ook in verband met de 10 stammen. Maar ja, het was het Assyrische Rijk. Maar terug dus naar waar het vandaan kwam. Maar Egypte wordt in dat verband ook genoemd, en het is bovendien een historisch gegeven, en ik doel nu op de historische werken van Flavius Josephus. Het is een historisch gegeven dat een groot deel van wat er van de inwoners van Jeruzalem over was in het jaar 70, zal ik dan maar zeggen. Het gaat me niet om de datum, maar het gaat om de gebeurtenissen. De verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Dat een groot deel van wat er overbleef, daar was niet veel, maar een groot deel van wat er overbleef is inderdaad teruggekeerd, zo heet het ook, naar Egypte. En dat werd per slot in de laatste verse van Deuteronomium 28 al aangekondigd. Gij zult terugkeren naar Egypte. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. En men kwam er ook in slavernij. Men verkocht zich daar als slaaf in Egypte. Zodanig dat de hele slavenmarkt instortte. Vermeld Flavius Josephus. Iedereen had al een slaaf, dus ze kostte niks meer. Een Joodse slaaf. Ja, Joden of negers of... Hè? Ja, is handel, ja. Is ook handel. Nou goed, laat maar zitten. Maar terug dus naar waar het vandaan komt. Dat is het idee. En elders als gesproken wordt over een terugverzameling van Israël, wordt ook inderdaad Asher in het bijzonder genoemd, Babel wordt genoemd, maar Egypte ook. En zoals God dus in het verleden ooit Israël liep uit Egypte, ze zullen dat in de toekomst weer doen, staat er dan. Nou goed. Hetgeen doet vermoeden dat in de, maar dat zeg ik er even tussendoor, dat is een vermoeden. Dat moet je niet zeggen dat ik vind dat het zo is, maar dat is een vermoeden mijnerzijds, dat de route vanuit de hele wereld voor Israël terug naar, voor de Israëlieten terug naar Canaan, dat de route inderdaad loopt via Egypte. Hij loopt in elk geval via Petra, daar ben ik zeker van op grond van mijn Bijbel. Ik zal niet zeggen dat de Bijbel dat expliciet zegt, maar dat meen ik er toch gewoon in te kunnen lezen. Maar ik denk dat de route loopt via Egypte. En waarom ook niet? Het is namelijk ook de oude route van Israël. Egypte, Petra en dan het beloofde land in. Die route. Dus men wordt dan weer verlost uit Egypte, is dan het idee. Toch? En dan naar Edom en dan langs de koninklijke weg via Moab en Ammon. Dan hebben we ze alle drie weer gehad. Alle vier. Nou goed. Naar Ezechiël 29 dan. Profetie tegen Egypte. Het zijn er twee, want die andere die begint in vers 17, zoals ik al heb laten zien. En ze zijn van verschillende datum. Er zit 17 jaar tussen. Daar hebben we het misschien nog over, maar nu nog even niet. Er staat dan in het tiende jaar, in de tiende maand, op de twaalfde der maand, geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, ik heb het nagerekend, maar het is niet allemaal zeker. Maar het schijnt zo te zijn dat het ook valt rondom de tijd waarin beleg rond Jeruzalem geslagen werd. Niet helemaal exact, maar ongeveer in die buurt. En verder kan ik over de datum ook niks zeggen. Het tiende jaar, dat is 589, dan wel 588 voor onze jaartelling. En dus 1 of 2 jaar voor de definitieve val en verwoesting van Jeruzalem. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte, Dat is hetzelfde. Farao is per definitie koning van Egypte. En profiteert tegen hem en via hem tegen het ganse Egypte. Want het is niet alleen, zoals gebruikelijk, niet alleen tegen de koning, maar tegen heel het volk. Omdat de koning nou eenmaal heel het volk vertegenwoordigt. Net als in verband met de koning van Tyrus. Spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere, Adonai Jehovah. De Heere Jehovah, de God van Israël dus. Zie ik tegen... Vertaald met aan, maar ja. Zie ik tegen u, o Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak die in het midden zijn rivieren ligt, die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. En als het dan toch een draak is die in de wateren woont, de zeedraak, dan is het wel leuk als het dan meteen staat, maar ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. Kortom, de draak zou gevangen en gedood worden, is het idee. Het zal wellicht meteen duidelijk zijn dat hier meteen ook niet alleen maar over de farao gesproken wordt, maar meteen over het hoofd van farao heen, ook over de god deze eeuw. En dus de duivel zelf. Hoe dan ook de draak. En de zeedraak verandert daar niks aan. Want ja, geloof dat ik de vorige keer, heb ik het vers wel aangehaald geloof ik. Hè? Nou, het is altijd wat moeilijk om het goed uit te leggen. Maar de gedachte is nu eenmaal dat Egypte op een bijzondere wijze uitdrukking geeft aan de tegenwoordige wereld. Een tegenwoordige wereld die eigenlijk onder de wateren behoorde te zijn. Maar die om een of andere reden toch een poosje, een jaartje of 7000 denk ik altijd, maar een poosje uit het water steekt. Uit het water en in het water staat, zei Petrus, die het dus ook mooi kon formuleren. Tegenwoordig aarde. Uit het water en in het water staande. Dat wil zeggen omgeven door water, maar steekt er net een stukje bovenuit. Maar als je even niet oppast, dan zakt het er zo weer in. En in Nederland hoef je dat niet uit te leggen. En in Egypte feitelijk ook niet. Nou, er staat natuurlijk verderop in deze hoofdstukken dat de rivier van Egypte zou opdrogen. Dus toch wordt toch weer even droog land. Maar de gedachte blijft natuurlijk dat Egypte een uitbeelding is van de tegenwoordige wereld die verschenen is uit de wateren van Genesis 1 vers 2, om zo te zeggen. En dus via Egypte komen wij ook terecht bij de wereld die toen was. Ik was toch bij 2 Petrus 3, dus ik gebruik ook maar die andere term uit 2 Petrus 3. De wereld die toen was, die door de wateren vergaan is, enzovoorts. Daar gaat het om, maar de koning van Egypte is dan noodzakelijk meteen de duivel zelf. De god deze eeuw, de overste deze wereld. En via die zeedraak, de draak, slang. Via de zeedraak kom ik natuurlijk ook bij Neptunus en hoe heet die al, Nereus, nou weet ik het ineens weer. Als de studenten in de zaal zijn, weet ik het altijd. Het gekke is dat. Roeien. Studentenroeiverenigingen. Nou goed. Nereus, of niet? Is er geen studentenvereniging? Nee? Nee? Is... Hè? Poseidon? Heb Nereus ook. Neptunus, hoe heet het allemaal? Maar Dagon heb je natuurlijk in de Bijbel ook. De god van de zee, dan wel de vissergod. Maar het is een aardige uitbeelding van de duivel zelf. De god van de afgrond, eigenlijk. Maar de gedachte is de god van die oude wereld, die nog steeds ook hier aan de macht is. Is het idee. Nou goed. Dus ik tegen u, farao, maar over het hoofd van farao heen, toch weer de duivel. Koning van Egypte, die grote zeedraak die in het midden zijn rivieren dan wel gewoon wateren ligt. Maar de verwijzing is natuurlijk toch naar de Nijl. En in het bijzonder de Nijl-delta. Dat waren nogal wat rivieren en stroompjes. Tegenwoordig niet zoveel meer, tegenwoordig zijn stinkende modderpoelen, maar vooruit. Die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. Per slot, Egypte is gemaakt eigenlijk door de Nijl en door deze wateren. Dankzij het feit dat de Nijl Egypte, althans in het verleden, overstroomde. Maar zo was het met Nederland natuurlijk ook. En Nederland is ook gemaakt door de wateren. En bijzonder door de Rijn. Nou. Maar hoe dat ook zij, ik zal haken in uw kaken doen. Let op de hoogmoed van de koning van Egypte, die overeenkomt met de hoogmoed van Satan zelf. Uw hoogvaardij. Het is mijn rijkdom. Ik heb het gemaakt. En hier is het, ik heb Egypte gemaakt. Kan ook niet missen, want de reputatie van Egypte in de oudheid is natuurlijk enorm. Indrukwekkend. Egypte was namelijk ook een van die grote wereldrijken en eigenlijk de oudste. Nee, uit de reeks van, in elk geval de reeks in Openbaring, want er worden 7 wereldrijken geteld. In Daniël worden maar 5 wereldrijken geteld, maar dat komt omdat in Daniël geteld wordt vanaf het Babylonische Rijk. Met andere woorden, er worden er 2 overgeslagen. Eenvoudig omdat Daniël geschreven is. En bovendien omdat de man Daniël leefde in de dagen van het Babylonische Rijk. In de dagen dat het koninkrijk van David, het koningshuis van David, het koninkrijk van David in Jeruzalem teruggegeven werd, min of meer, aan Babel. En vandaar dat in Daniël de wereldrijken geteld worden, beginnen bij Babel. U weet wel, Daniël 2, dat beeld. Gij, o koning Nebukadnezar, zijt dat gouden hoofd, het Babylonische Rijk. En het eerste beest uit eerste dier, of hoe het maar heet, in Daniël 7. De leeuw met zijn vleugeltjes die uitgeplukt werden. Babel. Natuurlijk. Maar de aardigheid is natuurlijk wel dat het tweede dier uit Daniël, het tweede beest, heet het beest geloof ik wel, hè? Weet ik veel. Uit Daniël 7. Het tweede was een, de leeuw was een beer. Maar die had 3 ribben of botten in zijn muil. En de aardigheid daarvan is dat je daar dus toch de 3 voorgaande wereldrijken ziet. Namelijk het eerste, Egypte. Daarna het tweede, het Assyrische Rijk. En dan het derde, het Babylonische Rijk. Maar die werden allemaal opgevreten door de beer van het Medo-Persische Rijk. Zodat je in Daniël dus toch ook komt tot dezelfde telling uiteindelijk. 7 wereldrijken en Egypte is de oudste. Ligt aan de basis daarvan. De indruk die Egypte, die de overblijfselen in Egypte wekken tot in onze dagen zijn nog steeds, is nog steeds enorm natuurlijk. Ik weet nooit hoe ik dat soort dingen moet beschrijven. Maar het is werkelijk fenomenaal natuurlijk wat dat voor een rijk geweest moet zijn. Maar het is wel ten onder gegaan. En eigenlijk is wat wij van Egypte nog zien het bewijs van de vervulling van deze profetieën hier in hoofdstuk 29 tot en met 32. Er is echt niks van overgebleven. Van het Rijk als zodanig niet. Jezus, je vindt hier en daar wat beelden die onder het zand. Die men dan in de laatste 100 jaar, ongeveer dan 150 jaar wellicht, heeft uitgegraven. Maar zo was het nou eenmaal. Het was echt allemaal weg. En van de steden zelf is zo goed als niks overgebleven. Men maakt zelfs nog steeds ruzie. Nou ja, men discussieert zelfs nog steeds over de vraag waar nou eigenlijk dat Memphis precies gelegen heeft. De rijkste stad van Egypte. En godsdienstige hoofdstad. Nee, niet dat het zo onzeker is, maar helemaal met zekerheid. Nee, er wordt nog, je kunt er nog steeds op promoveren, ja. Ja, ga je. Sommige steden zijn werkelijk helemaal verdwenen. De enige stad die je makkelijk terugvindt is Alexandrië. Maar ja, die is ook van veel latere datum. En die bestond nog in geen eeuw in de dagen dat deze profetieën gedaan werden. Dus die valt er ook inderdaad buiten. Het stamt immers uit het Griekse Rijk, hè? Logischerwijze. Van Alexander de Grote namelijk. Nou goed. Ik zal haken in uw kaken doen. Waarom nou niet slaan, hè? Ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. En ik zal u uit het midden uw rivieren optrekken. Die vis dat in die rivieren, dat is natuurlijk het volk als zodanige. De zeedraak is de farao en al die andere vis in de wateren. Dat is het Egyptische volk, als je dat zo kunt zeggen. Ik zal u uit het midden uw rivieren optrekken en al de vis uw rivieren zal aan uw schubben kleven. Dat wil zeggen, de draak wordt uit het water gehaald en alle andere vissen kleven aan de draak en worden er dus mee uitgehaald. Als dat geen wonderbare visvangst is, denk ik dan. Hè? Nou goed. En ik zal u verlaten in de woestijn, u en al de vis uw rivieren. Op het open veld zult gij vallen, gij zult niet verzameld, noch vergaderd worden. Aan het gedierte der aarde, aan het gevolgde des hemels, heb ik u ter spijze gegeven. En al de inwoners van Egypte zullen weten dat ik de Heere ben, omdat zij den huize Israëls een rietstaf geweest zijn. Vers 6 geeft de reden voor dit oordeel. Maar let op, vers 5, ik zal u verlaten in de woestijn, u en al de vis, uw rivieren. En van Egypte is eigenlijk ook niks meer overgebleven dan een woestijn. Al moet er natuurlijk bij gezegd worden dat in de laatste pak een beet 100 jaren men natuurlijk wel wat gedaan heeft aan irrigatie natuurlijk, aan waterwerken, om het land redelijk bewoonbaar te maken. Maar dat is heel recente geschiedenis van Egypte eigenlijk. Het is zelfs even weer een koninkrijkje geweest. Wanneer dat maar precies was. Was het na de Eerste Wereldoorlog? Koning Farouk? Wanneer was dat precies? Ik heb nooit eigen tijdse geschiedenis hoeven leren. Maar, Farouk, wanneer was dat? Was na de Eerste Wereldoorlog? Na de Tweede? Na de Tweede nog? Oh. Tot in. Mooie dochter. Heb ik wat gemist, zuster? Nou ja. Oh. Nou ja, het is dus even nog een koninkrijkje geweest, maar dat heeft ook niet zo lang geduurd. Maar dat is recente geschiedenis van Egypte. En legendarisch is natuurlijk het gedoe tussen Egypte en communistisch Rusland, de Sovjetrepubliek, om de bouw van de Aswandam en dat soort dingen meer. Hè? Ja, ja, maar goed, dat ging om irrigatiewerken dus. Wat dat betreft heeft Israël hetzelfde probleem als Egypte eigenlijk. Maar goed, maar hoofdzakelijk een woestijn. Wij hebben het genoegen gehad dat wij niet konden landen bij Caïro en dus moesten uitwijken naar helemaal naar het zuiden. Ja, en daar misten het helemaal niet. Dus we konden de hele tijd de loop van de Nijl volgen, een paar honderd kilometer. Toch of niet, weet je nog? Nou, dat is mooi. Dan zit je alleen maar één heel smal, het was echt smal, heel smal groen lintje. Maar door de woestijn. Maar het is echt allemaal woestijn. Behalve natuurlijk de noordelijke Nijldelta. Daar is het wel groen, maar ook nog niet allemaal bewoond of bebouwd natuurlijk. Hè? Maar over het algemeen woestijn, zand. Hè? En de meeste mensen als ze aan Egypte denken, daarvoor hoef je er niet geweest te zijn, denken ze aan zand en piramiden. Hoewel als je de grote piramide van de verkeerde kant fotografeert, dan krijg je natuurlijk te zien dat die piramide gewoon staat in een buitenwijk van Caïro. Maar vooruit. Zo nemen ze de foto's nooit. Vind ik altijd wel leuk. Maar niettemin, in het algemeen woestijn. En zo staat het hier ook. Maar waarom het is? Waarom dat oordeel? Wel, er staat in vers 6 en 7 feitelijk. Al de inwoners van Egypte zullen weten dat ik, Jehovah, de God van Israël dus, ben, omdat zij den huize Israëls een rietstaf geweest zijn, als zij u bij uw hand grepen, zo werd gij gebroken en spleet hun alle zijden. En als zij op u leunden, zo werd gij verbroken en liet alle lenden op zichzelf staan. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal het zwaard over u brengen en ik zal uit u mens en beest uitroeien. Dat is heel eigenaardige zaak wat we hier lezen. Want het gaat hier over het verschijnsel dat Israël bij meerdere gelegenheid steun zocht, in ieder geval tegen Babel of tegen Assyrische Rijken of gewoon tegen Syrië, steun zocht in het zuiden dus, bij Egypte. De Heer zei altijd dat het niet mocht. En waarschuwde ook. En zelfs de tegenstanders van Israël zeiden, dat hoef je niet te doen, want op Egypte kun je toch niet leunen. Maar de Heer zei, nee, dat mag ook niet. Niettemin deden ze het wel en het liep verkeerd af. Maar van Gods wegen wordt er om die reden toch een oordeel aangekondigd over Egypte. Omdat ze een verbond hadden met Israël, maar het niet nakwamen. En dus beide worden gehoord. Israël omdat het op Egypte leunde, maar Egypte omdat het Israël niet liet leunen. Er wordt een aardige beeldspraak ook gebruikt hier. Het idee is, Israël, het is een rietstaf. En riet, Ja, nou ja, dat hebben ze in Egypte uitgevonden. Maar zo kun je dat niet zeggen natuurlijk, hè. Egypte is dat land van riet, heb ik eens nagevraagd aan Mozes. Ja, met zijn rieten mandje dat vast bleef zitten in het riet. Bovendien, ons woord papier komt nog altijd van papyrus en dat is riet. Waar de Egyptenaren materiaal van maken om op te schrijven, papyrus. Nou, daar komt ons woord nog steeds vandaan. Maar riet groeide er. Legio dus, hè. Maar heel Egypte wordt beschreven als een rietstengel, een rietstaf waarop men zou moeten leunen. Maar het probleem van een rietstaf is dat of hij breekt, en dat staat hier, hij kan niet veel hebben. Ze zijn de huizen Israëls een rietstaf geweest. Maar als zij u bij uw hand grepen, vers 7, zo werd gij gebroken. Toen brak de rietstaf. Bleek geen steun te verlenen. Dat is nog een heel nette. Want we kennen nog een andere variant, ik weet niet zo gauw uit het hoofd waar die staat, maar we kennen een andere variant waarbij gezegd wordt, ja, als je op Egypte leunt, die rietstaf, dan zal die staf je hand doorboren. Die zal misschien breken, maar die scherpe punt die zal dwars door je hand gaan. Daar kun je dus ook niet op leunen. Staat op andere plaatsen. Ik weet niet zo gauw waar, maar ik wil even kijken. In de eerste plaats kom je terecht in Jesaja hoofdstuk 30. Ja, dan zakken ze er ook door dus, hè? Ja. Jesaja 30. Waarboven staat profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan in speciaal vers 7 lees ik daarvan. Het gaat om de eerste verse van Jesaja 30 natuurlijk, maar vers 7 zegt, want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Kortom, Egypte zal helemaal niet helpen. Als het erop aankomt, zal Israël door Egypte in de steek gelaten worden. Daarom heb ik hierover geroepen. En zo verder. En dan Jesaja 31, waarboven staat vergeefse hulp van Egypte. Wee degenen die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagenen, omdat er velen zijn en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn en zien niet op de heilige Israël, ze zoeken de Heeren niet. Ze hadden meer vertrouwen op Israël, de legers van Israël, dan op de Heeren. Maar vers 3 zegt, want de Egyptenaren zijn mensen en geen God en daarom kun je er niet op vertrouwen. Hun paden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken dat de helper struikelen zal. Egypte zal vergeefs helpen en eindelijk. De helper zal struikelen en die geholpen wordt, Israël dus zal nedervallen en ze zullen al tezamen teniet komen. Kortom, Egypte blijkt onbetrouwbaar te zijn. Maar misschien zal ik dan eerst maar gewoon lezen 2 Koningen 18, want er hoort iets uit de mond van een ander. 2 Koningen 18. Waar Sanherib Jeruzalem belegert en waarbij Rabsake, je zal toch Rabsake heten? Ja. Maar goed, die voert het woord en zegt in vers 21, nee, vers 19, Rabsake zei tot hen, zeg nu tot Hiskia, zo zegt de grote koning, de koning van Assyrië, wat vertrouwen is dit waarmede gij vertrouwt? Gij zegt, doch het is een woord der lippen, er is raad en macht tot de oorlog, op wien vertrouwt gij nu dat gij tegen mij rebelleert? Vers 21, zie nu, vertrouwt gij u op dien gebroken rietstaf, op Egypte, op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Alzo is Farao, de koning van Egypte, al degenen, dat wil zeggen voor al degenen die op hem vertrouwen. En daarna gaat het in vers 22 eventueel over het vertrouwen op de Heere, de God van Israël. Maar de gedachte is dus toch dat Israël veroverd zou worden. En dat is ook inderdaad natuurlijk uiteindelijk gebeurd. Hier nog niet overigens, maar later uiteindelijk natuurlijk wel. Maar Egypte bleek niet zo betrouwbaar te zijn. En daarom komt een oordeel over Egypte. U vindt hetzelfde ook in Jeremia, de tijdgenoot van Ezechiël, uiteraard Jeremia 2 en Jeremia 37. Maar ik laat hem maar weer even buiten beschouwing. En ga dus terug naar Ezechiël 29. Vers 8. Of vers 7 nog, er staat, als zij u bij uw hand grepen, zo werd gij gebroken en spleet hun alle zijden. En als zij op u leunden, zo werd gij verbroken en liet alle lenden op zichzelf staan. Als je niet kunt leunen op je stok, ja, dan moet je op je eigen lenden staan. Hè? Nou. Daarom zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal het zwaard over u brengen en ik zal uit u mens en beest uitroeien. Het betreft dus een oordeel over het hele land, het hele volk. Egypteland zal worden tot een wildernis, woestheid, kortom een woestijn. En ze zullen weten dat ik de Heere ben, omdat hij zegt, de rivier is mijn en ik heb die gemaakt. De Nijl werd overigens inderdaad als een soort god beschouwd. En de farao ook. En die twee werden met elkaar geïdentificeerd. En het feit dat men nooit de bronnen van de Nijl kon vinden, dat is legendarisch, er zijn spreekwoorden over. In het Grieks al. Op zoek gaan naar de bronnen van de Nijl. Dat wil zeggen het onmogelijke proberen. Leuk, hè? Ja, uit de tijd van de Grieken. En pas in de vorige eeuw heeft men een beetje ervan gevonden. Bronnen van de Nijl. Dat was het doel inderdaad van de, wat wij dan noemen, de moderne ontdekkingsreizigers. De grote ontdekkingsreizigers op zoek naar de bronnen van de Nijl. Nou goed. Maar dat maakte de Nijl natuurlijk helemaal tot iets mystieks. En dus tot iets goddelijks. Hè? Maar goed. Omdat zij zegt, de Heer, de rivier is mijn en ik heb die gemaakt. Daarom zie ik tegen u, vers 10. En tegen uw rivier. Ook daadwerkelijk. Niet alleen tegen de farao en zijn volk, maar tegen heel de rivier ook. De Nijl zelf ook, hè. Ik zal Egypteland stellen tot woeste, wilde eenzaamheden, verlatenheden, hoe zeg je zoiets, hè? Troosteloze leegheid, dus. Van de toren van Syene af, van Migdol en Syene af is het geloof ik, als je het mij vraagt, maar vooruit. Doet er toch weinig toe wat het precies is. Tot aan de landpalen van Morenland, waar echte negers wonen, dus de Moren. Verder zuidelijker. Geen mensenvoet zal door hetzelfde doorgaan en geen beestenvoet zal door hetzelfde doorgaan. En het zal 40 jaren onbewoond zijn. Want, eens kijken, ik dacht dat het nog herhaald werd. Nee. Het zal 40 jaren onbewoond zijn, want ik zal Egypteland stellen tot verwoesting in het midden der verwoeste landen. En zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden 40 jaren. En ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen en ik zal hen verspreiden in de landen. Maar zo zegt de Heere Heere, ten einde van 40 jaren zal ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken waarheen zij verstrooid zijn geworden. Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden en hen wederbrengen in het land van Patros, in het land huns koophandels, dezelfde term als die gebruikt werd voor Tyrus. En al daar zullen zij een nederig koninkrijk zijn. Een nederig, klein. En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken en zich niet meer verheffen boven de heidenen. Want ik zal hen verminderen dat ze niet zullen heersen over de heidenen. En het zal den huize Israëls niet meer zijn tot een vertrouwen dat er ongerechtigheid doet gedenken wanneer zij naar hun lieden omzien. Maar ze zullen weten dat ik de Heere Heere ben. De vraag naar aanleiding van dit gedeelte is altijd of die periode van 40 jaar al historie is of dat het nog in de toekomst ligt. Moet het nog gebeuren of is het al gebeurd? Ik persoonlijk moet dan in de eerste plaats opmerken dat dit natuurlijk toch niet de goede vraagstelling is. Dan moet je twee vragen stellen. De ene is het in het verleden al gebeurd? En de andere is, ongeacht die eerste, en het antwoord daarop, zal het in de toekomst gebeuren? Nou, mijn antwoord is, het is in het verleden inderdaad gebeurd. Het enige probleem daarvan is gelegen in de overgeleverde Nou ja, overgeleverd is niet de goede term. Maar het enige probleem is gelegen in de, laten we zeggen, tamelijk algemeen aanvaarde Egyptische historie, dan wel chronologie. Want men kan dat in de geschiedenis van Egypte niet vinden. En daar zit het probleem. Maar ja, dat is een oud en bekend probleem. Het punt is namelijk dat men ooit een keer min of meer tamelijk algemeen een bepaalde reconstructie van de Egyptische geschiedenis heeft geaccepteerd. Zo van, het moet nou maar eens afgelopen wezen, we spreken gewoon af dat we het hierbij laten. Ja, en als je daarin dan de Bijbelse geschiedenis niet kunt terugvinden, ja, dan zit je daarna met een probleem. Ik heb dat probleem niet zo, want ik heb niet de behoefte om de Bijbelse geschiedenis onder te brengen in de Egyptische. Het zou natuurlijk andersom moeten gebeuren. Ik stel niet de Egyptische geschiedenis als norm, maar de Bijbelse geschiedenis uiteraard. En dat die Egyptische geschiedenis niet deugt, ja, dat weet eigenlijk iedereen die zich ooit mee bezig heeft gehouden. Dus daar hoef ik dan verder ook niks over te zeggen. In elk geval, in het algemeen kan men zeggen dat natuurlijk toch dat grootse Egyptische Rijk definitief ten onder gegaan is. Het is later nooit meer wat geworden. Het is inderdaad veroverd geworden en uiteindelijk definitief door Alexander de Grote. Nou ja, door een van zijn generaals, maar dat doet nog weinig ter zake. Maar het is uiteraard uiteindelijk veroverd geworden door Alexander de Grote in de oprichting van het zogeheten Griekse Rijk. Maar het is ook nooit meer geworden wat het daarvoor geweest is. Begrijp je me goed? Dat is al eerder gebeurd, want het is wel degelijk Nebukadnezar geweest die Egypte veroverd heeft. Maar later, en veel later ook, dan dat hij Jeruzalem veroverde. Nou ja, veel later. Nog in zijn leeftijd natuurlijk. Het was Nebukadnezar zelf. Maar het ging niet in één moeite door. Het was bij een latere gelegenheid. Maar het is wel gebeurd. En iedereen weet ook dat van die oorspronkelijke Egyptenaren geen spoor meer terug te vinden is. Wij weten ook niet waar ze gebleven zijn. Mag dan zo zijn dat na 40 jaar de gevangenis der Egyptenaren gewend is geworden, omdat het in vers 13 en 14 staat. Maar dat betreft heus maar een deel dat wellicht is teruggekeerd, maar zeker is dat de tegenwoordige Egyptenaren niet afstammen van de toenmalige Egyptenaren. En waar ze gebleven zijn dus, weten wij niet. Dat is trouwens niks bijzonders, want hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Grieken. Eén ding is zeker, de tegenwoordige Grieken stammen niet af van de toenmalige Grieken. De Grieken uit de oudheid, de klassieke oudheid, zijn allemaal verdwenen. Zuster, ik zal het u sterker vertellen, er zijn er die beweren dat die oude Grieken dat gewoon in hoofdzaak Israëlieten waren. En dat een deel van die Israëlieten inderdaad via Griekenland en via vestiging in Griekenland uiteindelijk terecht zijn gekomen hier in West-Europa. Want het mag dan zo zijn dat de naam Brittannië komt van Brutus en dat het overdrachtelijk wijst naar het verbond, Brit, het verbond van volk van het verbond, dat kan wel wezen. Maar het enige alternatief voor de oorsprong van die naam is gelegen in een traditie die zegt dat de naam Brittannië afgeleid is van ene Brutus. Brutus, u weet wel, Olive Brutus en Popeye de Sailorman. Nou goed, Brutus, et tu Brut, ja, maar dat was weer een andere, dat was een Romein. Maar van ene Brutus, een van de overlevenden van de Trojaanse oorlog, die uiteindelijk terecht is gekomen in wat wij kennen als sindsdien als Brittannië. Maar het idee, ik weet niet of het zo is. Ik heb daar, ik weet dat echt absoluut niet. Ik zeg niet dat het niet zo is, ik zeg niet dat het wel zo is. Maar het is een verhaal dat zegt dat die Brutus en al die Trojanen, dat het Israëlieten waren. En sterker nog, dat de beide partijen in de Trojaanse oorlog waren allebei Israëlieten. Eén was Juda, het ander was Dan. Vandaar de Dardanellen, daar ligt Troje. Zoek het maar eens op. Maar het kan best zijn dat het een kunstig in elkaar gestoken verhaal is natuurlijk. Maar goed. Maar het illustreert in ieder geval, of nee, laat ik het anders zeggen, het verhaal kan alleen bestaan omdat men zeker weet dat de tegenwoordige Grieken inderdaad niet afstammen van de klassieke Grieken. Dus waar zijn die gebleven? Nou, en zo verder. Maar zo is de Egyptenaren ook gegaan. Bovendien, Egypte is natuurlijk ook veel geregeerd geworden door buitenlandse farao's. Zo homogeen was dat volk dus ook inderdaad niet. Maar het is definitief ten onder gegaan. Daarna is het na 40 jaar weliswaar in zekere zin hersteld. Het land is weer opgebouwd geworden. Maar het is nooit geworden wat het in het verleden ooit was. En daar gaat het maar om. En sinds dus het Babylonische Rijk is Egypte ten onder gegaan. Daarna vind je natuurlijk een soort herleving in de dagen van het Griekse Rijk. Of in de dagen daarna, na het uiteenvallen van het Griekse Rijk. Want toen kregen wij de koning van het noorden en de koning van het zuiden, weet je nog. En de koning van het zuiden waren de Ptolemeeën. Dat is dus de Ptolemeeën. Ja, maar dat is Grieks hè, eigenlijk. En daar vandaar stammen ook al die Griekse namen van die Egyptische steden en van de farao's, ook uit de tijd daarvoor. Sindsdien is het eigenlijk een deel geworden van de Griekse cultuur. En daarna definitief, helemaal definitief ten onder gegaan door de Romeinen. Cleopatra, ja, nou goed. Ja, nou u toch hebt over Egyptische vrouwen, zuster, ja.
Zo probeert men er vandaan dat in die Midden-Oosten volken altijd herkenbaar
zijn.
Van? Degene, van die
Midden-Oosten
volken, van anderen, van negers, die
iets
in de bloed hebben, altijd herkenbaar zijn.
Ja, rassen, maar je mag het niet meer zeggen. Mensheid is ook verdeeld in rassen natuurlijk. Hoe heet dat anders? Ja. Je kunt wel zeggen dat het een rotwoord is. Nou, dan is het een rotwoord. Maar
dat het altijd herkenbaar blijft.
Maar dat soort dingen, die eigenschappen, die blijven bewaard, ja. Maar hoe komen wij aan de genen van de klassieke Grieken of van de oude Egyptenaren?
Ja, dat
zal wel. Kun je dat nog terugvinden in een mummiebed, of niet?
Ja,
moet kunnen, hè? Geloof het wel, hè? Ja, interessant onderzoek, maar ik denk dat het niet zoveel zin meer heeft. Wij komen er gauw genoeg achter, denk ik. Toch of niet? Je schijnt dat uit een mummie te kunnen terughalen, maar het is nogal ingewikkeld. Ik wacht wel even. Goed. Maar die 40 jaar zijn in het verleden, denk ik, echt wel terug te vinden. Alleen vraag mij niet om ze in de Egyptische geschiedenis aan te tonen, want dat heeft weinig zin. Dat hebben anderen wel gedaan, maar het maakt verder niet uit. Omdat je dan eerst die hele Egyptische geschiedenis moet reconstrueren. En u weet, dat heeft men al zo vaak gedaan. Er komt steeds weer een nieuw lichter die er zich mee bezighoudt. En die komt weer tot een nieuwe reconstructie. Dus ik laat het daar maar bij. Dat neemt niet weg dat het heel goed kan dat hetzelfde ook in de toekomst zou gebeuren. Ook 40 jaar. Al kom je dan een beetje raar uit. Want dat oordeel zou dan moeten beginnen, die 40 jaar zouden moeten beginnen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Bij de ondergang van Tyrus en Sidon, Israël natuurlijk, Jeruzalem, maar ook van Egypte. En als je dan 40 jaren verder rekent, ja, dan kom je terecht 7 jaar al in de 1000 jaren. Dat lijkt mij toch niet zo voor de hand te liggen. Dus of dit aspect van de profetie ook geldt, ook nog van toepassing zal zijn in de toekomst, dat waag ik te betwijfelen, eerlijk gezegd. Ik verwacht het eigenlijk niet. Maar goed, gewoon omdat het me niet logisch lijkt, maar meer argumenten heb ik daar ook niet voor. Vind ik ook niet nodig, zo belangrijk is het niet. Maar ik denk dat die 40 jaar in de eerste plaats in het verleden zijn toegepast. Daarna nog even vers 17, voorts gebeurde het in het 27ste jaar in de eerste maand. En dan kom je in de tijd waarin Egypte daadwerkelijk veroverd werd. Ongeveer, we weten dat niet echt op een jaar nauwkeurig. Maar we weten het wel vrij nauwkeurig. Het varieert binnen 2 jaren op onze tegenwoordige christelijke kalender dan. Het varieert binnen 2 jaren. Wanneer dat geweest zou moeten zijn. Het ene is de Bijbelse gegeven, het andere zijn gegevens uit inscripties en zo verder uit de Babylonische bron zelf. Maar afijn, voorts gebeurde het in het 27ste jaar in de eerste maand, op de eerste der maand dat het woord des Heren tot mij geschiedde, zeggende: Mensenkind Nebukadrezar, want zo kan het ook gespeld worden. De koning van Babel heeft zijn heer een grote dienst doen dienen tegen Tyrus. Alle hoofden zijn kaal geworden, alle zijden zijn uitgeplukt en nog hij, nog zijn heer heeft loon gehad vanwege Tyrus. U weet wat, het was dat beleg rond Tyrus dat niet geleid heeft tot de volledige verwoesting van Tyrus. Vooralsnog, maar het werkt, die belegering van Tyrus was wel degelijk het werk Gods, was de bedoeling. En de heer zegt, nou, die legers hebben niet voldoende loon gekregen nog, want Tyrus is nog niet helemaal veroverd en ingenomen. Dat gebeurde pas ook een fase later, zoals ik eerder verteld heb. En de heer zegt dan, nou, ze hebben nog geen loon gehad vanwege Tyrus voor de dienst die hij tegenaan gediend heeft. Daarom, vers 19, zo zegt de heer, zie, ik zal Nebukadrezar, de koning van Babel, Egypteland geven. En hij zal deszelfs menigte wegvoeren en deszelfs buiten en deszelfs roofroven. En het zal het loon zijn voor zijn heer. Tot zijn arbeidsloon, omdat hij tegenaan gediend heeft, heb ik hem Egypteland gegeven, omdat zij voor mij gewrocht hebben, gewerkt hebben dus, spreekt de Heere, Heere. Te dien dagen zal ik de hoorn van het huis Israëls doen uitspruiten en die opening des monds geven in het midden van hen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. De gedachte is dat hier dus de verovering van Egypte door Nebukadnezar wordt aangekondigd. En Nebukadnezar krijgt Egypte als loon voor zijn activiteiten tegen Tyrus in het 27e jaar van de ballingschap, dus 598 min 27 is 571. Heb ik dat goed? Voor onze jaartelling, dat is een jaartje of 8 na de verwoesting van Jeruzalem. 27e jaar. Vanaf 598 voor onze jaartelling. Ik neem maar de officiële cijfers dan, hè? Voor zover ik ze ken dan. En voor zover ik ze betrouwbaar acht. 598. Minus 27 jaar is 571. Maar de verwoesting van Jeruzalem was in 587, dus er zit altijd nog een jaartje of 8 tussen. Nou goed. En bovendien staat erbij, vers 21, te dien dagen, dat wil zeggen als dit gebeurt dan wel gebeurd is, zal ik de hoorn van het huis Israëls en daarmee de kracht, hoorn, kracht, van het huis Israëls doen uitspruiten en uw opening des monds geven in het midden van hen. Begrijp u me goed, er staat niet dat dan Israël hersteld zou worden, maar dat dan Ezechiël de gelegenheid zou krijgen om met succes, hoe moet je dat zeggen, met respons, te spreken te midden van de ballingen. In de ballingschap. Zodat ze eindelijk naar hem willen luisteren. Ik moet er meteen bij zeggen dat we daar verder in de Bijbel geen verslag van hebben. Maar wij vinden natuurlijk wel dat door een of andere merkwaardige omstandigheid het Joodse volk in de Babylonische ballingschap ineens kwam tot een soort van dienst aan Jehovah. En ineens beschikte over de oud-testamentische Bijbelboeken voor zover die in die dagen bestonden enzovoorts. En dat is op zich al wonderlijk genoeg, omdat ze al die eeuwen zich daaraan nooit iets gelegen hebben laten liggen. Het gaat dus over het ontstaan van het judaïsme in de ballingschap. Dat gebeurde, voor zover ik het in de Bijbel kan nagaan, dus met ingang van de verwoesting van Egypte, de gelegenheid waarna Ezechiël de gelegenheid kreeg om zijn mond te openen in het midden van Israël, in de ballingschap. Waarbij ze zouden komen tot de wetenschap dat de Heere is, om zo te zeggen. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. En zo wordt het hier aangekondigd. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Komen wij bij Ezechiël 30, wijder geschieden des Heeren woord tot mij zeggende, mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt. Ach, die dag. Want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij, een wolkige dag. Het zal der heidenen tijd zijn. En dat is natuurlijk een aardige uitspraak. Omdat, als er helemaal over gaat, die dag des Heeren, die zo genoemd wordt in vers 3... Die dag des Heren, daar weten we veel meer van, omdat die vele malen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, genoemd wordt. En u begrijpt dat dat het niet betekent dat de zondag nabij is. Wolkige dag. Wolkige zondag. Dat kan niet, hè? Wolkige zondag. Maar in het tegendeel, de term dag des Heren staat voor populair gezegd de wederkomst van Christus. En iets minder populair, de dag des Heren duidt op het oordeel, dag in de zin van oordeel, ook in het Nederlands. Het oordeel dat de Heren zou brengen over de aarde, dat wil zeggen over de volkeren, dat is de dag des Heren. En we weten ook precies wanneer de dag des Heren begint. Al is het wat preciezer dan vermoedelijk noodzakelijk is, maar als je het heel strikt neemt, de dag des Heren begint na de verduistering van zon, maan en sterren. En de verduistering van zon, maan en sterren vindt plaats na de grote verdrukking. En die vindt plaats in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus de dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hebben we die? Ja, dat is makkelijk hoor. Ik moet even denken waar het ook alweer staat. Want het is wat lang geleden dat ik dat moest uitleggen. Maar het is Matteüs 24. Waar staat in vers 21 dat er sprake is van grote verdrukking, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En als er dus iets bestaat als de grote verdrukking, dan is dit dus de grote, want grootste, verdrukking. En volgens Daniël, in bijzonder Daniël 12 vers 1, maar ook Daniël 9 en zo, vindt die plaats in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het is ook niet voor niks dat hier in vers 15 van Matteüs 24 naar die profetie van Daniël verwezen wordt. Maar ik ga hem nou echt niet uitleggen. Dat wil zeggen, de laatste 3,5 jaar van het Joodse volk of van de Joodse staat, of van Jeruzalem eigenlijk, de laatste 3,5 jaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem en daarmee de verschijning van de Heer op de Olijfberg, die laatste 3,5 jaar, dat is de grote verdrukking. Die begint dus bij de oprichting, noem ik het altijd maar, het stellen van de gruwel der verwoesting, het oprichten van dat beeld. Zoals beschreven in vers 15 hier, maar functioneert hier alleen als verwijzing naar de diverse uitspraken daaromtrent in Daniël. Maar grote verdrukking. En dus van 3,5 jaar, 1260 dagen, dan wel 42 maanden. En dan vers 29, waar staat en terstond, er gaat niks tussen. Terstond na de verdrukking van die dagen, want de verdrukking in het algemeen duurt heel wat langer dan 3,5 jaar, stond feitelijk ook in vers 22, maar voor Jeruzalem zullen die dagen van de verdrukking verkort worden tot 3,5 jaar dus. Want zo stond het in Daniël feitelijk. 1260 dagen, tweede helft van de 70ste week, 42 maanden, daar gaat niks vanaf. Maar die verdrukking zou volgens Daniël 12 vers 1 en ook volgens hier Matteüs 24 komen over alle volkeren en over de gehele aarde. Beginnend uiteraard bij Jeruzalem, dan wel het Joodse volk, maar in ieder geval Jeruzalem, de Joodse staat. En eventueel de Palestijnse staat, maar ja. Ja, dat ze nodig Jeruzalem willen claimen. Ja. Hè? Dat is dom, denk ik dan altijd. Ja, hoe zeg je zoiets dan anders? Ja, ze willen parasiteren op de Joodse staat, dan gaan ze bij de Joodse staat ten onder. En als u parasiteren een lelijk woord vond, nou ja, dan bedenken we een andere. Hè? Dan zeggen we, het is een kwestie van een symbiose dan misschien. Dat is toch een mooi woord, symbiose. Maar hetzelfde verhaal. In elk geval, er staat in vers 29 en terstond, na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Beeldspraak, ze zullen verduisterd worden. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En tegenwoordig lees ik hem bij voorkeur als, dan zal verschijnen het teken, namelijk de zoon des mensen. In elk geval staat erachter, zij zullen de zoon des mensen zien. Dus die verschijnt, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Overeenkomend met 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Hebben die nog? Verdrukking eindigend in verduistering van zon, maan en sterren. Daar leggen wij gewoon even naast Joël hoofdstuk 2. Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël. Vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En de sterren zouden trouwens ook van de hemel vallen. Maar dat stond er al eerder, meen ik, in dezezelfde profetie. Nou, bijvoorbeeld in 2 vers 10. De aarde is beroerd. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En lees dan eerst maar even verder daar, in Joël 2 vers 10. Want er staat in vers 11, en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger, heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heere is groot. Die dag des Heere die in vers 1 van hoofdstuk 2 al genoemd werd, en waarvan in vers 2 staat, een dag van donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Nou goed, er staat natuurlijk nog veel meer over, maar het ging me eigenlijk alleen maar om vers 31 van Joël 2. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, en dus de sterren zullen hun glans intrekken uit de voorgaande verzen, en dan eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En daar heb je dus het verhaal compleet. Eerst de 70ste week van Daniël, met in de tweede helft daarvan de grote verdrukking voor Jeruzalem, van de 1260 dagen, en terstond na de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden ter gelegenheid van de val van Jeruzalem en dus de bijbehorende aardbeving, dan wel hemelbeving. En dan begint de dag des Heren. Nou ja, die is dan begonnen eigenlijk. Dan was dat eigenlijk al de eerste fase van de dag des Heren, maar die breekt dan daarmee aan. En het woord breken lijkt me in dat verband wel op zijn plaats. Ja. Dat leger, ja, dat zijn die Oost-Europese legers die vanuit de Middellandse Zee een landing uitvoeren in de, aan de oostelijke kust van de Middellandse Zee. Maar daar hebben we het nog over, want we komen daar op terecht naar aanleiding van Ezechiël 38. Ezechiël 38 en 39 eigenlijk. En dan komen we ook weer uitgebreid in Joël terecht in dat verband. Maar het zijn legers die inderdaad Palestina, Canaan binnentrekken, maar ook Libanon en ook Egypte. Dat is het idee. En dan begint die dag des Heren, dat is de inleiding tot de dag des Heren. En strikt dus, maar ik zei al, misschien moet je het niet zo strikt nemen, kijk niet op een dag of een jaar, maar strikt genomen begint de dag des Heren met het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is de officiële verschijning van de Heer. En dan begint zijn oordeel eerst over Jeruzalem, gepaardgaande met die verduistering en aardbeving en wat er maar wezen mag. Scheuren van de Olijfberg, als dat geen aardbeving is, weet ik het trouwens niet meer. En dan komt er die heerbaan waardoor men uit Jeruzalem door de Olijfberg zou kunnen vluchten naar de woestijn. Ja. Maar goed, bij die gelegenheid vindt er dus een oordeel plaats over de Joodse staat. Maar als u mij vraagt, ook over Tyrus en Sidon en Egypte en de Palestijnse staat. De Filistijnen dus. Die gaan dan ook naar de... Goed. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten. Nou, laten we zitten. Maar ik hoop dat die duidelijk is. Nou, die dag des heren, die wordt aangekondigd in Ezechiël 30. Nou, kun je natuurlijk de uitdrukking dag des heren ook minder absoluut nemen. En zeggen, nou ja, het betekent kennelijk toch, zoals altijd, een oordeel van de heer. En het gaat hier om een oordeel dat de heer over Egypte zou brengen. En aangezien dat al gebeurd is in het verleden, zijn we dan meteen van heel de profetie af. Maar daarna zeg ik, nee, de term wordt heel specifiek, bijna overal gebruikt, specifiek voor de dagen van de wederkomst van Christus, leidt geen enkele twijfel. Diezelfde dag des Heren wordt bovendien alsnog aangekondigd in het Nieuwe Testament, meerdere malen. Ja, met name in Handelingen 2 in elk geval ook, ontleend aan Joël. Maar ook 1 Thessalonicense 5, 2 Thessalonicense 2. Openbaring begint ermee, maar daar wordt het meestal weggeredeneerd. Ik was in de geest op de dag des Heren. Zeg maar, ja, dan komt dat zondag was. Nou ja, dat is de officiële verklaring, ja. He? Nou goed. Nee, dag des Heren. En het noemen van die term hier impliceert dus automatisch dat deze profetieën alsnog een toepassing zullen hebben in de toekomst. En daarom staat er denk ik ook specifiek bij een wolkige dag. En bovendien die term ach die dag. Die term ach die dag in vers 2 komt dacht ik ook nog wel vaker voor. Men leest bijvoorbeeld Sefania waar de term dag de serie vele malen achtereen genoemd wordt. Inclusief vele synoniemen voor de term. En dat, een van de synoniemen is een dag van dikke wolken. Wolkige dag. Je staat hier ook bij, wolkige dag. Dus het moet toch diezelfde dag zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Maar dat gebeurt niet. De dag des Heren. Ja, een wolkige dag. Maar een bestaat niet, weet u wel. Dus het is gewoon, de dag des Heren is nabij. Wolkige dag. De wolkige dag des Heren. Dus ja. Een dag van duisternis. Hij begint in ieder geval met die duisternis. Met die wolken. Waardoor zon, maan en sterren, wel dat maar zijn, verduisterd worden, maar ook die wolken, waaruit, u en ik, nou ja, waaruit de zon des mensen zal verschijnen. Hij komt uit de wolken des hemels. Die wolken zijn dat. Van die wolken gedacht des Heren. En dan staat er bovendien nog bij, het zal der heidenen tijd zijn. Daar moet ik eerst maar een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats, maar dat is hopelijk voorkomen overbodig dat ik dat zeg. Er zijn er die kennelijk denken, ik weet niet hoe dat komt, maar die denken dat de term der heidenen tijd, of zoals je ook luidt, de tijd der heidenen, dat de term is ter aanduiding van onze tegenwoordige bedeling. Waar dat vandaan komt, ik heb dat vroeger eigenlijk nooit ergens gehoord of gelezen. Maar sommigen denken dat, heb ik laatst gemerkt. Der heidenen tijd, namelijk de tijd waarin de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Dan moet ik u zeggen, nou, dat kan natuurlijk niet. Want de term hier is dan al helemaal niet meer te plaatsen. Gaat hier niet over gemeentelijke tijd of wat dan ook. Maar de term der heidenen tijd, of de tijden der heidenen, zoals die in Lucas 21 luidt, is de term ter aanduiding van de tijd waarin het koninkrijk van Juda, van het huis van David, is weggenomen, zodat dus de heidenen, en niet Israël, aan de macht zijn. Dat is dus niet de zaligheid die naar de heidenen gezonden is, maar het is het koninkrijk dat naar de heidenen gegaan is. Met ingang van de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in de dagen dat Daniël werd weggevoerd uit Jeruzalem, of althans uit Judea, naar Babel. En de term der heidenen slaat op de totale periode van de wereldrijken. Dat is tijd der heidenen in het algemeen. En daarover zegt Lucas 21, sleuken, Matthäus 24 en Lucas 21... geven beide een verslag van de zogeheten profetische reden, de reden over de laatste dingen van de Heer Jezus. Niettemin zijn er enkele kleine verschillen. Matthäus 24 hebben we net even genoemd, maar nou dus even Lucas 21. En daar staat In Lucas 21, daar staat boven vers 20 de grote verdrukking. Kijk, dat is nou om je op het verkeerde been te zetten. Want hoewel het heel sterk lijkt op dat stukje uit Matthäus 24... en hoewel het ongetwijfeld onderdeel is van dezelfde redenvoering... op hetzelfde tijdstip, door dezelfde spreker... gaat het toch over wat anders. Eenvoudig omdat we geen letterlijk verslag hebben van wat de Heer zei. Ja, het is wat lastig, maar dat is nu helemaal zo. Waar nog bij komt, dat het mag misschien bij ons de indruk gewekt hebben... dat de een en dezelfde redenvoering van de Heer Jezus was. Gemakshalve hou ik het daar ook altijd maar op. Maar als we het nakijken, zal blijken dat het ongetwijfeld zo is... dat de Heer 3 of 4 avonden, ik kan ze gaan niet meer uitrekenen... zo laat op de avond, maar 3 of 4 avonden lang... elke avond vanaf de Olijfberg met zicht op Jeruzalem... gesproken heeft over deze dingen. En stukken daarvan zijn opgeschreven. En wekken de indruk alsof het een redenvoering was. Maar hier is een belangrijk verschil. Hier gaat het namelijk in Lucas 21 juist niet over de grote verdrukking... maar wel over een aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Een verwoesting van Jeruzalem die wel zou plaatsvinden... na of aan het eind van de grote verdrukking... en dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat staat in Matthäus 24 onder andere dan. En in het Oude Testament natuurlijk. Maar hier in Lucas 21 gaat het weliswaar over een nog toekomstige verwoesting van Jeruzalem, maar dan een die al heeft plaatsgevonden inmiddels, namelijk door de Romeinen. In het officiële jaar 70, vers 20. Wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. En er staat niet wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is het midden van de 70ste week van Daniël. Maar wanneer Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Dat was door de Romeinen. Zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn dat zij vlieden naar de bergen. Dat staat in Matthäus 24 ook. Geldt altijd namelijk. Ja, wat moet je dan anders? Als Jeruzalem belegerd gaat worden, vlucht je er toch de stad uit. En waar ben je dan? Op de bergen, precies. Ja, dat is niet zo moeilijk. En ook als je vlucht naar het zuiden en dus naar de woestijn van Judea, ben je ook op de bergen. Dat merk je wel als je aan de rand komt. Dan kijk je me toch net naar beneden. Nou goed. Als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen en die in het midden van dezelfde zijn dat ze daaruit trekken en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, staat niet grote verdrukking. Want de grote verdrukking bestaat wel uit dagen der wraak en heet zelfs de dag der wraken, of dag des toons. Maar andersom, dagen der wraak zijn nog niet noodzakelijk de grote verdrukking. Deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Toch weet de bevruchte en de zogende vrouw in die dagen, staat in Matthäus 24 ook, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Maar dat zou niet gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want dan zijn er maar 2 mogelijkheden, staan in Zacharia 14. Of men wordt uitgeroeid, staat er, niet verstrooid onder de volken. Of men wordt gedood, of men vlucht dwars door de gescheurde olijfberg naar de woestijn. Maar dan wordt men ook niet verstrooid onder de volken, want dan wordt men juist in de woestijn verzameld. Zal u verzamelen in de woestijn en u al daar richten, zei de profeet. Hebben jullie nog? En de grote verdrukking wordt niet genoemd, het beeld van Daniël wordt niet genoemd. Kortom, de Heer heeft gesproken over de verwoesting van Jeruzalem, maar op 2 verschillende tijdstippen. Eenmaal door de Romeinen en eenmaal aan het eind van de 70ste week van Daniël. Beide moeten beschouwd worden als vervulling, althans als toepassingen van oud-testamentische profetieën. En beide zijn ook door de Heer Jezus genoemd. En hoezeer er ook overeenkomst is, het is niet dezelfde gebeurtenis. Nou goed, en dan staat er, Vers 24. Zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal door, of van, de heidenen vertreden worden. Nou ja, na de 70ste week van Daniël, absoluut niet meer. Want dan wordt de stad verwoest, er zal in het hele land geen inwoner meer zijn. En als er daarna alsnog mensen zich vestigen, is het het gelovig overblijfsel van Israël, onder aanvoering van de herder Israëls. De echte Joshua, zou ik maar zeggen. Vanuit Petra, weet u wel. De herder zal voor hun aangezicht gaan, de heren in hun spits, hun koning, weet u nog, zullen ze uittrekken en zo naar Jeruzalem gaan om het land te reinigen. We hebben het later daarover, want dat is Ezechiël 39. Maar daar gaat hier met Lucas 21 niet over. Er staat, men zal gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Nou, dat is de situatie tot vandaag. En ik weet dat het tegenwoordig niet meer zo hard geroepen wordt, maar het werd betrekkelijk kort geleden wel degelijk hard geroepen, namelijk na de Eerste Wereldoorlog. Want toen werd Jeruzalem bevrijd van de Turken, zal ik maar zeggen, hè? Door de Britse generaal en Allenby. En het idee was, nou is Jeruzalem bevrijd en nou zal het niet meer door de heidenen vertreden worden. Alsof Allenby zelf geen heiden was, maar vooruit. Nee. Nou ja, het was geen Jood, toch? Nee. Zuster, in... Natuurlijk, natuurlijk. In 1967 werd alsnog opnieuw Jeruzalem, de oude stad, maar daar ging het ook over in 1917 hoor, de oude stad Jeruzalem. In 1967 werd opnieuw de oude stad veroverd, nu door de Joden zelf, door de Joodse staat zelf. En toen ging weer hetzelfde verhaal in het rond. Nou zijn de tijden der heidenen vervuld of worden vervuld, want Jeruzalem is nou in handen van de Joden. Wordt niet langer vertreden door heidenen. En ik kan u adviseren, ga dan maar eens kijken wat daar rondloopt in die oude stad. Dan weet u meteen dat Jeruzalem vertreden wordt door heidenen. Mijn vader zei het veel sterker. Die zei, ik heb nog nooit zo'n goddeloze stad gezien als Jeruzalem. Maar misschien was hij bevooroordeeld. Nee, dat is de teleurstelling die je dan misschien hebt. Als je naar Jeruzalem gaat, dan verwacht je toch misschien nog iets van. Nou, vergeet het dus maar. En ik praat dus niet over het moderne West-Jeruzalem, maar gewoon het oude Oost-Jeruzalem binnen de poorten, zal ik maar zeggen. Ja, West heb ik ook geen hoog pet van op, maar vooruit, hè. Het wordt nog steeds door heidenen vertreden. Wij weten trouwens dat tot in de 70ste week van Daniël, en met name in de grote verdrukking, Jeruzalem door heidenen vertreden en verwoest zal worden. Dus wat praten we eigenlijk over? Ik heb het altijd ook zo verschrikkelijk dwaze, nou laten we dan maar zeggen, naïeve redenering gevonden. Als je iets van je Bijbel weet en weet je dat de Heer zal komen op de Olijfberg, zeg ik altijd, en dat bij diezelfde gelegenheid, Jeruzalem wordt ingenomen door heidenen. In dat geval door de Russen. Nou ja, de Oost-Europese landen en legers in elk geval, aangevuld met nog wat ander volk. Maar dat zou gebeuren. Met andere woorden, pas in de laatste zin van vers 24 komen wij terecht in de grote verdrukking en dus in het einde van de 70ste week van Daniël, als er staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Maar tijden der heidenen zijn kennelijk en per definitie de tijden waarin de heidenen macht uitoefenen over Jeruzalem, sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En dus, als de tijden der heidenen vervuld zijn, dan betekent het dat de Heer zelf, de erfgenaam van David, heerst over Jeruzalem. En dus, aangezien 70 weken bestemd zijn over de heilige stad, Daniël 9 vers 24, durende tijden der heidenen tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is echt niet zo moeilijk hoor. En dan zijn de tijden der heidenen pas vervuld. En met onze bedeling als verdanig heeft het niks te maken. Behalve dan dat ook in onze dagen natuurlijk sprake is van de tijden der heidenen. Dat heeft niks te maken met apostel der heidenen of zaligheid naar de heidenen. Integendeel. Hebben jullie? Nou goed. En nou even terug naar Ezechiël 30 vers 3. Het zal der heidenen tijd zijn. Daar heb je dezelfde uitdrukking dus, maar nu uit het Hebreeuws. Dus je spelt hem nou in het Nederlands iets anders.